Filippenzen 2, daar zijn we gebleven in vers 13. Daar hebben we het laatste behandeld, dus ik lees even vers 12 tot en met 18. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest bent, niet toen in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw eigen zaligheid uit met vrezen en beven. Want het is God die in u inwerkt, zowel het willen als het inwerken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot de roem tegen de dag van Christus, dat ik niets te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik zelfs tot een drankoffer geofferd word, over de offeranden en de bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook gij lieden u met mij. In dit gedeelte hebben we de vorige keren gezien, die hele aparte situatie die je vaak niet zult tegenkomen, of vaak niet zult horen, namelijk dat je eens moet leren om niet te gaan werken. Wat heeft een mens, een gelovige, zeker ook in de beginfase van zijn geloofsleven, de neiging om van alles te willen doen? En dat is ook niet helemaal onbegrijpelijk, want door middel van wedergeboorte ben je wel gekomen in het Koninkrijk van God. Maar ik zit natuurlijk nog wel met mijn hele lichamelijke situatie, die weliswaar niet zonder gerekend wordt, want we zijn met Jezus Christus gestorven, begraven en opgestaan, maar het wil niet zeggen dat dat nieuw is. God wil ons innerlijk vernieuwen. En dus betekent dat dat hij ons leren wil dat het alleen maar gaat, dat vernieuwen van hem, wanneer hij zijn werk door mij heen kan doen. Maar als hij zijn werk door mij heen moet doen, betekent het dat ik niet steeds moet tegenstribbelen. Vandaar ook de tekst die erop volgt, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Want als het Gods behagen is dat hij de energie, het inwerken en ook het willen in ons bewerkt, dan kan hij dat alleen maar als wij dat toestaan. Het gaat ook om, in vers 12, altijd zijn jullie gehoorzaam geweest. In die gehoorzaamheid aan God, laat God nu zijn werk doen. Dat betekent dat er over jouw eigen leven een kruis komt. Dat betekent dat de Heer ons in ons geloofsleven leert dat niet onze voorstellingen, onze ideeën en onze gedachtegangen over God, want die zijn natuurlijk al van veel eerder dan onze wedergeboorte, dat die doorslaggevend zijn. Niet onze oordelen, niet onze zaken, maar dat het God is die ons de dingen wil leren. En dan betekent dat dat hij vaak eerst heel veel moet afleren. En dat is nou net het probleem. En je kunt je afvragen, want datzelfde gaat eigenlijk ook op voor een kind van God, zoals het opging voor het volk Israël. Als het volk Israël op een gegeven moment in het land Gozen zit en het moet dan door het water heen op weg naar Israël, naar het beloofde land. Waarom neemt God niet de korte weg, de zeeweg? Dan was hij er in 2 dagen. Dat is het aparte. Waarom neemt God het niet dat wij eigenlijk in een paar dagen met één volledig vernieuwd zijn en in zijn koninkrijk kunnen komen en in het Nieuwe Jeruzalem enzovoort? Waarom gaat hij een omweg? Op weg naar uiteindelijk, natuurlijk wel, het land. Waarom moet het door een woestijn? Waarom krijgt het volk te maken met allemaal, ja, allemaal problemen, met allemaal moeites in dat volk zelf? Omdat God in het land diegenen wil hebben die ook trouw blijven. Maar als je toch wedergeboren bent, dan zijn het toch allemaal gelovigen en dan gaat het toch allemaal prima en dan mogen we toch met z'n allen blij zijn dat we die vrede en die rust van God ervaren en dan zegent hij ons bij massa's. Huh? Maar als dat zo was, dan was de hele wereld gelovig. Want dat wil iedereen wel. En het aparte is dat God dat niet doet. Niet dat hij wil ons leren niet meer te vertrouwen op ons eigen inzicht. Niet meer te vertrouwen op de visies, de gedachtegang, de belevingen die ik heb. Want hoe vaak heb ik de neiging om God aan te roepen om mij in mijn beleving, in mijn situatie te helpen. Hoe vaak heeft de mens niet de gelegenheid om God bij zijn eigen situatie te halen. Maar dat is niet de bedoeling van God. Gods bedoeling is dat hij ons bij zijn situatie wil halen. Dat is precies andersom. Maar als dat het geval is, dan heb ik daar geen kijk meer op. Zolang het zo is dat ik God kan bidden voor dit en voor dat en voor zus en voor zo, dan ben ik toch eigenlijk ongelooflijk blij. Dan mag ik toch dankbaar zijn dat God mij helpt. En het probleem is dat God dat niet doet. Niet zo. Het is niet zo dat hij ons niet wil helpen, maar dan moet dat ook inderdaad nodig zijn. En het aparte is dat als God zijn werk in het mens gaat doen, dan breekt hij een heleboel dingen af. En hij vraagt ons eigenlijk, mag ik dat? Ben je bereid om jouw ziel prijs te geven? Om jouw eigen ik werkelijk ook te begraven zoals je me dat beloofd hebt? Om ook dat daadwerkelijk in je leven te laten geworden? Want dan kan ik inwerken in je. En het probleem is dat als God zijn werk gaat doen, dan heb ik nog wel eens de neiging om te zeggen van Heer, ik dacht dat u mij zou leiden in alles en nu krijg ik hiermee te maken. En nu krijg ik daarmee te maken. Hoe kan het nou? Want mijn gedachte was dat als ik God aanvaard, nou dan wordt mijn leven compleet anders. Dan wordt het helemaal vernieuwd en dan wordt het echt zo prachtig enzovoort. Dat is ook wel Gods bedoeling, maar dat gaat wel door een hoop maar in ieder geval door een aantal moeites heen. Het is niet zomaar dat je vanuit de grazige weiden beneden op de berg, beneden in het dal, opeens boven op de berg bent. Want omhoog gaan is altijd lastiger als naar beneden. Vallen gaat veel sneller dan wanneer een mens echt omhoog moet. En die weg omhoog, daar helpt God ons wel mee om ons naar hem toe te trekken, maar het neemt niet weg dat dat soms moeizame momenten zullen zijn. En misschien heb je ze gehad, misschien krijg je ze nog, hoe dan ook. En dat is een boodschap die bijvoorbeeld de profeten in het Oude Testament ook aan het volk brachten. En dat wilden ze niet horen. En dus gingen ze zich altijd afzetten tegen de profeten van God in het Oude Testament. En er waren maar heel, heel weinig in het volk van God die werkelijk trouw waren aan God. En in de gemeente is dat echt niet anders. Althans, in de sfeer van het Koninkrijk van God is dat niet anders. Daarom zegt Paulus ook in vers 14, doet dan alle dingen. Hij is het die inwerkt, het willen en het inwerken naar zijn behagen. Dus het is God die ons de motivatie geeft, die ons de kracht geeft. Inwerken betekent in het Grieks energie en ergeia, energie. Dus hij geeft de energie ervoor. Maar dat kan alleen maar uitwerking hebben als hij die kans ook krijgt om in ons leven dat verder te doen. En de neiging is heel groot dat als God gaat beginnen in ons leven, dat we gaan murmureren, gaan morren. Omdat het niet overeenkomt of niet past met de gedachten die we hebben. En daar zit het punt wat hier in vers 14 eigenlijk staat. En dat is toch een belangrijk punt, ik wil daar behoorlijk bij stilstaan eigenlijk. Wat je doet, als er staat, direct in het begin, doet alles. Of doe alle dingen, meervoud. Dat betekent dus dat je wel degelijk eigen verantwoordelijkheid hebt. De neiging van een gelovige is namelijk, en dat kan ook haast niet anders, om naar zijn ziel te gaan wandelen, naar zijn vlees, naar zijn eigen inzichten te gaan wandelen. En dat is het probleem waar Paulus eigenlijk meteen in Romeinen 8 naartoe gaat. Daar wil ik even met u naartoe, Romeinen 8. Mm-hmm. Paulus zegt in hoofdstuk 7, en dat doe ik even vanaf vers, alles wat voor 24, dan wil ik de Heer graag dienen en wil ik graag voor de Heer leven, ik wil alle dingen doen en dan loopt het niet goed. Dan merk ik dat ik toch altijd nog fouten doe. Dan merk ik dat ik inconsequent ben, dat ik soms zonder het te willen toch lieg, of dat ik immers zomaar in één keer een zijspoor op ga, terwijl ik dat helemaal niet wil. Dan denk ik, hoe kan dat nou in vredesnaam? Want ik heb toch Gods geest ontvangen en dan doe ik toch nog fouten. Ik wist wel dat ik niet foutloos was, maar wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik nou met die zwakheid aan als ik daar nog niet, ja, nog niet vanaf ben of zo op de een of andere manier? Ben ik dan toch misschien niet echt gelovig? Of is het dan zo dat er op de een of andere manier dingen in mij zijn die God dan misschien wil handhaven? Vers 24 zegt dan, ik ellendig mens, want dan zie ik dat bij mezelf. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat ik altijd weer de inconsequenties bij mezelf tegenkom. Ik ben verlost uit de macht van de Satan. Ik ben gekomen in het Koninkrijk Gods. En nu zie ik toch zoveel inconsequenties in mezelf. Nou, zegt Paulus, dat klopt. Wie zal mij dus verlossen van dit gedoe in mijn leven? In mijn lichaam. De twijfel, de toestanden die er allemaal nog zijn. Ik dank God dat dat gebeurt door Jezus Christus onze Heer. Wel nu dan. Het is de conclusie die Paulus trekt. Ik zelf dien wel met mijn innerlijk de wet Gods. Dus ik wil in mijn innerlijk echt graag de wet, de onderwijzing van God volgen. Het leven van God. Maar met het vlees, wat mijn eigen aardse situatie betreft, maak ik nog fouten. Heb ik het principe van zonde nog in me. Niet de macht van de zonde, let op. Maar ik doe fouten. Wat moet ik daar nu mee? Nou, dit verandert dus voorlopig niet, zegt Paulus. Dus moet je die conclusie trekken. Dat ik aan de ene kant dus God wil dienen, en aan de andere kant kom ik soms inconsequenties in mezelf tegen. Maar word ik dan niet veroordeeld? Nou, zegt hoofdstuk 8 meteen. Zo is er dan nu geen veroordeling. Verdoemenis staat hier, maar het staat gewoon veroordeling. Voor diegenen die in, dat wil zeggen, verbonden met Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees rondwandelen, naar wil zeggen volgens. Volgens het vlees, die zich niet laten leiden door hun gevoelens en door hun gedachten en ideeën, maar die naar volgens de geest wandelen. Die dus in deze wereld door willen gaan geleid door de geest van God. Dan kun je wel fouten maken, maar is geen veroordeling. Want, en daar sla ik een aantal regels over, vers 5, want zij die volgens het vlees zijn, dat zijn over het algemeen zijn dat de mensen gewoon in deze wereld, die bedenken, zijn dus ook bezig met wat het vlees eist, wat de zondige mens als zodanig eist. Maar die overeenkomstig de geest zijn, bedenken dat wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is dood, zonder relatie met God. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede, relatie met God. En dus vervolgens ook vrede met alles eromheen. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet, aan het principe van God. Dat kan het ook niet. Zij die in het vlees zijn, bedoeld is wandelen naar het vlees, kunnen God niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in geest. Althans, wanneer geest van God in u inwoont. In u woont, sorry. Dus dan ben je niet in het vlees. Dat wil zeggen, dan leef je niet naar de normen van het vlees. Dan leef je in de sfeer van de geest van God. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Ik loop even verder. Vers 12. Wel nu dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar volgens vlees te leven. Schuldenaars aan het vlees betekent dat mijn lichaam, maar ook mijn ziel, mijn persoonlijkheid van alles eist. Die is nog helemaal gewend aan alle dingen in deze wereld en de invloeden die van buitenaf op je afkomen. Wat dat dan ook wezen mag. En dus betekent het dat je een baksel haalt omdat die of die dat vindt. Of graag vriendschap wilt blijven houden met die of die, hoewel je geen enkel contact in de dingen van het leven hebt. Allerlei andere zaken die innerlijk zijn en waar je gewoon ook als gelovige je nog te veel voor schaamt om er überhaupt wat van te zeggen. Maar Paulus die zegt, wij zijn geen schuldenaars meer aan het vlees. De vlees kan ons dus tot schuldgevoelens brengen. En de Satan is natuurlijk als kippenbij om de broederen, dus ook de broeders, ook te aan te klagen. Zie je wel, je bent ongelovig en heb je dat nog? Daar klopt toch helemaal niks van. Paulus die zegt, we zijn helemaal het vlees niks meer schuldig. Om naar het vlees, om volgens het vlees, volgens mijn eigen visies en ideeën te leven. Want als je dat doet, dan sterf je. Maar indien gij, moet je eens opletten wat hier staat. Indien gij door geest de praktijken, de werkingen van het lichaam dood, dus werkloos maakt, eigenlijk dat ze geen macht meer hebben, dat is leven. Dus de werkingen van het lichaam kunnen alleen door de geest van de Heer Jezus Christus worden gedood. Dat kan ik niet. Als ik, naarmate ik meer en meer probeer om iets niet te doen, wordt het alleen maar sterker en wordt het steeds maar erger en wordt het steeds maar levendiger. Maar wanneer ik zeg, Heer, ik kan daar gewoon niet tegenop, maar u bent degene die door uw geest dat bij mij kan wegnemen. Dan zijn er dingen waarbij ik gewoon moet zeggen, nu stop ik ermee. Een vorm van verslaving kan dat zijn. Dan moet je op een gegeven moment stoppen, dan moet je het afsnijden. Al wie de naam des Heren aanroept, die breken met de ongerechtigheid. Zo stop je ermee. Maar dan zit je dus met het punt, wat moet ik dan verder? Direct God de zaak in handen leggen. En vraag, Heer, met uw geest, nou wil ik dat niet meer. Dan ga je dus iets kruisigen van jezelf. Nou, dan zorgt de Heer voor de opstanding. Dus dan zorgt de Heer door zijn geest voor dat je daar vrij van komt. Moet je alleen niet teruglopen natuurlijk. Maar ja, dat is de bedoeling van deze gang van zaken. Vers 14 zegt, omdat allen of zoveelen als zij door geest God zich laten leiden, die zijn zonen Gods. Dat betekent dus dat er wel mensen op een gegeven moment door het water kunnen komen en aan de andere kant in de woestijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze zich eigenlijk zo gemakkelijk overgeven om te laten leiden door de geest Gods. En de neiging om te murmureren, om het beter te weten of wat dan ook, die is heel vaak aanwezig. En ik ga daarvoor maar eens even op zoek. Het woord murmureren, als we eerst die tekst eens nemen, want verder dan vers 14 kom ik helaas niet, denk ik. Is dat, het is eerst helemaal, de woorden wil ik toch eens een keer goed uitkijken. Dus doet alles, dus is wel degelijk een verantwoordelijkheid, zonder murmureren. Murmureren, dat is de morele kant, de zedelijke kant. En tegenspreken is de intellectuele kant. Dat zijn de twee kanten die er zijn. Dus geest en ziel, zou je kunnen zeggen. Doet alle dingen zonder murmureren, zonder morren. Dat is de morele kant. En tegenspreken, het woord is eigenlijk iets anders dan tegenspreken. Het heeft te maken met redeneringen, overwegingen. En dat is intellectueel. Dat is met verstand. Dus je kunt je stellen tegen de zaken van God, doordat je steeds kwaad bent omdat de dingen niet zo gaan zoals je wilt. Dat is murmureren. En je kunt ook op een gegeven moment het beter willen weten. En met jouw verstand of met jouw visies dan ook zeggen, ja, dat kun je wel zeggen, maar daar geloof ik niks van. Dan bepaal ik, dus dan bepaalt die oude mens, op een gegeven moment het beter te weten dan God. Nou, dat komt vaak voor. 1 Korinthe 10. Ik ga met u dat eens even uitstippelen. 1 Korinthe 10 en dan ga ik door naar vers 10. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt dat onze vaderen, onze voorvaderen, allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn doorgegaan en allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En allen, dus dat is de aanwezigheid van God en dan door het water heen. In het nieuwe verbond gaat het eerst om het water en dan de geest. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. Paulus die maakt hier een, ja, een soort metafoor, een soort overdrachtelijke betekenis. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit een geestelijke steenrots. Christus betekent dat, die met hem meeging. Oh, kijk eens aan. En de steenrots was Christus. Dat wil zeggen, ook in het Oude Testament was het volk onder de aanwezigheid van de Heer. En ze aten geestelijke spijzen, omdat het manna wat uit de hemel kwam, kwam van de Vader. Dus het is geestelijk. En allen dezelfde drank gedronken hebben, water en die steenrots, namelijk Christus, moest daarvoor lijden om het water te kunnen geven, het nieuwe leven te kunnen geven. Dus hij brengt dat van toepassing, van het oude brengt iets over naar het nieuwe verbond. Maar toch heeft God in de meerderen stad eigenlijk van hen geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En die dingen zijn geschied ons tot voorbeeld, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, zoals zij die hebben gehad. Nou, dan zijn er een aantal zaken, ik ga even door naar vers 10. En murmureert niet, daar heb je de tekst, moord niet, zoals ook enkelen of sommigen van hen gemurmureerd hebben. En zij gingen ten onder door de verderver. Zij werden verdorven, staat letterlijk, of je kunt vertalen met zij gingen ten onder door de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot modellen, typen, voorbeelden wordt hier vertaald. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie de einde der eeuwen, de oude eeuwen tenminste, gekomen zijn. Dus betekent dat 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 voorbeelden zijn waar we uit kunnen leren. Wat gebeurde er dan eigenlijk met dat murmureren? Nou, laten we eens een paar zaken uit het Oude Testament nemen. En denk eraan, het is het volk van God. Want ze waren uit Egypte weg. Nummerie 14. Nummerie staat erg veel van die dingen in. Dus 14 en 17 zijn twee de tophoofdstukken daarin. En omdat Paulus zegt van het is een geestelijke als je met hem meeging was gisteren, kun je dus zo toepassen van het volk uit het Oude Testament naar het volk in het Nieuwe Verbond. Wat was er gebeurd? Na 2 jaar waren ze bij de Jordaan gekomen, het volk. Dus 2 jaar waren ze in de woestijn geweest, kwamen ze bij de Jordaan. En hadden ze zo kunnen oversteken. Maar er waren de 12 verspieders, die werden uitgestuurd om het land te verkennen. Komen ze terug. En dan zeggen er 10 van hen, veel te groot, land veel te groot, er komen allemaal figuren, daar kun je helemaal niet tegenaan. Zegt vers 31, maar de mannen die met de opgetrokken waren zeiden, wij zullen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij, zegt hoofdstuk 13 aan het eind. En zo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden aan de zonen Israël. En zeiden, dat land waardoor wij zijn doorgegaan om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk dat wij in het midden van het land hebben gezien, zijn mannen van grote lengte. We hebben daar ook zelfs reuzen gezien, de zonen van Enak, van die reuzen. En wij waren als sprinkhanen in onze ogen, zo ook in die van hun. Terwijl notabene Caleb, vers 30, en Jozua en Caleb, twee anderen zeiden, vers 30, laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten. Ik zit in hoofdstuk 13. Van nummer 3 te kijken. Dus even daarom vooraf gaan. Vers 30. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zei, laat ons vrijmoedig optrekken en het land in bezit nemen, want wij zullen dat voorzeker overweldigen, overmeesteren kunnen. Maar dan de andere 10, de meerderheid uiteraard, die was er tegen. En die hadden een andere boodschap, die gingen uit van de uiterlijke vormen, niet vanuit geloof. En het gevolg is, hoofdstuk 14, toen verhief zich de hele vergadering en ze hieven hun stem op en het volk weende in die nacht. En al de zonen Israëls murmureerden, dat heb je het, tegen Mozes en tegen Aaron. Tegen Mozes en tegen Aaron. En ze zeiden, ach, waren wij maar in Egypte gestorven of waren wij maar in deze woestijn gestorven. Waarom brengt de Heer ons naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderen ten roof worden? Zou het ons niet goed gaan naar Egypte terug te keren? En ze zeiden de een tot de ander, laten we een hoofd opwerpen, laten we iemand dus kiezen, zeg maar, en terugkeren naar Egypte. Maar Mozes en Aaron vielen op hun aangezicht voor het aangezicht van de hele ganse gemeente, enzovoort. En dan zeggen ze, vers 9, alleen wees tegen de Heer niet wederspannig en vrees gij niet het volk van dit land, want zij zijn ons tot brood, wij eten hen op. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons, vrees niet. Toen zei de ganse vergadering dat men hen met stenen zou moeten stenigen. Dat komt dan voor in het volk. En dan wordt het een probleem, want dan zegt de Heer op een gegeven moment, dat ze ongehoorzaam zijn geweest en dat ze dus niet meer kunnen leven met alle gevolgen van dien. Dus het morren, andere leiders vragen, stenigen. Stenigen is met woorden iemand slaan of stenigen met stenen slaan. Stenen en woord hebben in de Bijbel wat met elkaar te maken. Dus gewoon met woorden iemand eigenlijk gewoon vernederen in allerlei opzichten. De straf is dat nu de hele volk niet in het land komt. Dat wil zeggen dat als gelovigen in deze tijd opstaan tegen degenen die van God komen, sterker nog tegen het woord van God in opstand komen, en gewoon niet meer vanuit geloof, maar vanuit de zichtbare dingen willen leven, en dat blijven doen, gewoon niet in het land komen. Zo stug is dat. Murmureren wordt door God gezien als een aanval op hem, niet op die leiders. Hoewel wij dat dan meestal zo zien. Maar de Heer die zegt in vers 22... Hoe lang zal ik bij deze boze vergadering zijn, 27... die tegen mij aan het murmureren zijn? Ik heb gehoord het morren, het murmureren van de zoon Israëls, waarmee ze tegen mij hebben gemurmureerd. Hoewel zij murmureerden tegen Mozes en Elia, zag God dat niet tegen deze mannen, maar tegen hemzelf. Want Mozes en Elia vertegenwoordigden God in de dingen. Met andere woorden, ze gaan tegen het woord van God in. En die personen die dat dragen, dat is niet belangrijk. Maar het gaat erom dat in dat volk dus een aantal zijn die gewoon absoluut niet geloven dat ze in dat land kunnen komen. Dan heb je 2 jaar gelopen, heb je van alles meegemaakt en dan weet je er niks mee te maken hebben. Dus, vers 24. Doch mijn knecht Caleb, omdat, dat mag je wel onderstrepen, omdat een andere geest in hem is geweest. Let op, die geest mag met de hoofdletter. Een andere geest in Caleb, en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen in het land. Hij heeft een geest van trouw en geloof. De anderen hadden een andere geest. Niet de geest van Christus, niet de geest van God. Nou ja, dan kun je wel nagaan wat voor geest daar dan in zat. Maar dit is toch het volk van God? Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat ze zich door geest Gods laten leiden. Toen al dit. En dat is nog in onze tijd niet anders. Vandaar dan ook dat het tweede voorbeeld, nummer 17, nog indrukwekkender is. Ik denk dat één hoofdstuk terug moet, 16, sorry, nummer 16. Dat gaat over 4 personen eigenlijk, er worden maar 3 met name genoemd, Korach, Datan en Abiram. Korach nu, de zoon, ik begin in 16 vers 1, van Jitschar, de zoon van Kagat, de zoon van Levi, dus een leviet, nam tot zich zowel Datan als Abiram, zonen van Eliab en onderzoon van Pelet, zonen van Ruben, andere stam. En zij stonden op tegen het aangezicht van Mozes, opstand. Evenals 250 mannen uit de zonen Israëls, oversten der vergadering, de groepen van samenkomst, mannen van naam onder het volk. Dus leiders, leidinggevende personen. En zij vergaderden zich tegen Mozes en Aaron en ze zeiden, het is veel te veel voor jullie, wat je allemaal moet doen. Want deze ganse vergadering, ze zijn allen heilig, we zijn toch allemaal kinderen van God? We zijn toch allemaal volk van God? En de Heer is in het midden van ons allemaal. Waarom verheffen jullie je dan over de gemeente des Heren? Waarom ben jij dan beweer jij dan dat jij de gekozene van God bent? Kom op. Toen Mozes dit hoorde, viel hij op zijn aangezicht. De man heeft ook erg veel aan zijn aangezicht gehad. Die wil er steeds nog op, maar goed. En hij sprak tot Korach en tot zijn ganse vergadering en zei, morgen vroeg zal de Heere bekendmaken wie de zijne en de heilige is die hij tot zich zal doen naderen. En wie hij verkoren heeft, die zal hij tot zich doen naderen. Nou, dan moeten ze dus een aantal wierookvaten maken enzovoort. Dan gaan we even door. Vers 12. En Mozes stuurde iemand heen, schikte, wil zeggen stuurde, het oud-Hollandse, het Duits woord schikken, is ons woord schikken en schikken is sturen. En Mozes stuurde iemand er naartoe. De naam wordt niet genoemd en de persoon ook niet, want het is totaal oninteressant. Maar het gebeurde gewoon. Om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen. Maar ze zeiden, wij komen niet. Daar hebben we helemaal niks mee te maken met die hele Mozes en Elia niet. Kom op, Mozes en Aaron niet. Is het te weinig dat jullie ons uit een land... Het is niet mis dat jullie ons uit een land van... Moet je eens opletten wat hier staat. Dat jullie ons uit een land van melk en honing vloeiende hebt opgevoerd. Zo noemen ze Egypte. Een land van melk en honing. Daar zouden ze naartoe. Nee, die zekerheid hadden we toen. We hadden voordat we uit Egypte gingen, hadden we de zekerheid. Notabene van melk en honing. Nou, ook een beetje overdreven, maar goed. Ze passen het verkeerd toe. Opgevoerd, omhoog gevoerd wil zeggen hier, om ons te doden in de woestijn, dat jullie jezelf ook nog te eenmaal ons tot een heersers maakt over ons. Ook hebben jullie ons niet gebracht in een land dat van melk en honing vloeit, nog ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven. Zult gij de ogen van deze mannen uitgaven? Wij zullen niet opkomen, wij komen niet. Toen ontstak Mozes zeer in woede en hij zei tot de Heer, zie hun offer niet aan, ik heb niet één ezel van hen genomen en niet één van hen kwaad gedaan. Nou, dan wordt er dus gezegd van dat de Heer zei tegen Mozes, vers 21, scheid u af uit het midden van deze vergadering en ik zal hen als een ogenblik verteren. Nou, dan gaat Mozes er tegen in en vraagt de Heer, zorgt er toch voor dat dat niet gebeurt. En dan zegt de Heer in 24, spreek tot de vergadering en zeg, ga op van rondom de woning van Korah, Dat en Abiram. Tenten zullen het natuurlijk zijn, tabernakel staat er letterlijk. En dus iedereen moet daar weer weggaan. Dus hiervan distancieren. Wijk toch af, 26, van de tenten van deze goddeloze mannen en roert goddeloze mannen. Volk God toch. En roert niks aan van wat hun is, opdat gij niet misschien ook vernietigd wordt, te midden van al hun zonden. Zo gingen zij dan op, weg van de woning van Korah, Datan en Abiram van rondom. Maar Datan en Abiram gingen uit, staande in de deur van hun tenten, met hun vrouwen en zonen en hun kinderen. Kroost. Toen zei Mozes, hieraan zult gij bekend dat de Heer mij gezonden heeft, om al deze daden te doen dat zij niet uit mijn eigen hart komen. Nou, dan zal de Heer iets nieuws scheppen, de aarde zal zich openen. Vers 32, de aarde opent haar mond en verslond hen met hun huizen. En alle mensen, let op wat hier staat, die op Korach gericht waren. En al de haven, dus niet de toebehoorden, maar die op Korach gericht waren. Dus die luisterden naar wat hij zei, dat is waarschijnlijk de aanvoerder van de hele club. En zij gingen naar beneden, zij en alles wat hun was levend in het dodenrijk, niet de hel, maar het dodenrijk. Alles in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, wat helle is, is altijd het dodenrijk. Dus betekent dat, dat je zegt, dus is alles van Korach weg? Nee, er zijn wat zonen van Korach, die zijn weggelopen. Hoe kom ik daarbij? Nou, het hoofdstuk 26, vers 11. Maar dat lees je hier niet, maar dat lees je daar. Dan wordt even teruggegrepen, vers 10, en de aarde deed haar mond open, 26 vers 10, en verslond hen met Korach als die vergadering stierf, toen hij het vuur 250 mannen verteerde en zij werden tot een teken. Maar de zonen, staat er, van Korach stierven niet. Gek hè, terwijl het toch staat met hun zoon. Ze stonden wel allemaal in die woning, maar het zijn de zonen en vrouwen, de zonen inderdaad van Datan en Abiram. Daar staat dus, die staat er dus in, maar de zonen van Korach hebben zich van hun vader afgewend. Of in ieder geval zonen van Korach. Die hebben zich van hem afgewend. Die zijn dus niet met hem meegegaan. Die hebben dus niet hem geloofd. En zijn met hem meegegaan. En zijn dus gespaard uiteraard. Want zo gaat dat dan. Nou, dan heeft God ervoor gezorgd dat deze mensen uit die gemeenschap weg moeten. Want dat is een... Dat maakt het volk namelijk ongelooflijk negatief. Dan is het niet meer gericht op het hemelse en op dat wat God belooft. Maar is het alleen maar gericht op nu, op dit en opstandigheid. En God kan wel meer zeggen enzovoort. Ik vind ook wel dat ik een positie kan krijgen. Ik heb lang genoeg meegelopen zo in die zin. Terwijl God bepaalt wie leidt. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zichzelf bepalen als leiding, maar het is God die dat uiteindelijk bepaalt. Nou, dan zijn deze mensen weg en wat krijg je na verloop van tijd? Vers 41. Nog verloop van tijd de volgende dag. Maar des anderendaags murmureerde de ganse verrading van de zonen Israëls. Daar gaan we weer tegen Mozes en Aaron en zeiden: gij lieden hebt het volk van de Heer gedood. Jullie hebben gelovigen eruit gezet, zou ik nu zeggen. Dat kan niet, dat mag niet, want we zijn allemaal wedergeboren, we zijn allemaal kinderen van God en we horen allemaal diezelfde kant uit te gaan. Ook als ze wat anders denken of ook als ze dingen wat anders vinden, dat is de religie in de evangelische wereld momenteel. En God die zegt, ook de profeten en ook de apostelen in het Nieuwe Testament, dat kun je niet maken. Want dan betekent het dat het woord op een gegeven moment verdraaid wordt, veranderd wordt. Dan is het niet meer het woord, dan kan het niet meer God zijn die door zijn werking verder gaat. Dus God zelf zorgt er uiteindelijk voor dat mensen op een zijspoor komen te zitten. Ook al denken ze dat ze helemaal geweldig in het midden zitten. Maar dan zijn er anderen die zeggen, ja, maar dat kun je niet maken. Staat hier. Jullie hebben gelovigen gedood. Mensen buitenspel gezet. Wie denk je wel dat je bent? Dat je dat zomaar doet. En dat is het probleem wat de apostelen later ook op hun brood kregen. Steeds weer. En dat is, nou ja, meteen eigenlijk in de tijd van de apostel al het geval geweest. Zoals het ook bij het volk was. Dat murmureren, het beter willen weten, een hogere positie willen hebben. Ook wat willen betekenen. Of vanuit de visie van, ja, maar je hebt nu toch kinderen van God of mensen van de Heer, heb je gedood? Nou, moet je kijken wat daarop volgt. Murmureren. Weer gaat God ertussen en als niet Mozes weer als een soort hulp voor het volk was opgetreden en had gezegd van Heer, laat uw toorn weggaan. Nou, dan was er wat gebeurd.
Welk
vers? Vers 47 en volgende. Van hoofdstuk 16. En Aaron nam het, zoals ook Mozes gesproken had, en liep in het midden van de gemeente. En zie, de plaag. Ja, nummer 16, vers 47. Sorry, heb ik fout, dat is mijn fout. Ja, 47. Ja. Nee, nummer 16, vers 47. En Aaron nam het, zoals Mozes gesproken had, en liep in het midden van de gemeente van zeggen van het volk. En zie, de plaag had aangevangen onder het volk, een dodelijke ziekte. Die plagen zijn altijd ziektes. En hij legde het reukwerk erin en deed verzoening over het volk. En hij stond in tussen de doden en tussen de levenden. Zo werd de plaag opgehouden. En die nu aan die plaag gestorven zijn, waren 14.700 man. Buiten die gestorven waren om de zaak van Korach. Daar praten we nu over. Maar deze mensen, dat zijn dus diegenen die in opstand komen en zeggen van ja, je hebt mensen van het volk van God gedood. Met andere woorden, zij zaten in dezelfde gedachtegang als Korach, Datan en Abiram. En zouden dan ook de negatieve spiraal verder zetten in het volk. Met andere woorden, het volk zou op een gegeven moment helemaal genegativiseerd worden. En helemaal God willen visualiseren in hun eigen meningen, in hun eigen visies. Dat is het gevaar van murmureren. Eén tekst in het Nieuwe Testament pak ik even bij Judas 3. Net voor Openbaring. Wat ook gaat om murmureren. Het is moreel. Morren, zeurend, klagen, zich niet schikken in de situatie waarin de mens zit. Het niet eens zijn met God of met degene die God gestuurd heeft. Het anders willen, dat laten merken, druk uitoefenen. Proberen de zaak zo naar je hand te zetten dat een ander wel moet gehoorzamen aan jou. Dus in moeite zijn en druk brengen. Met alle gevolgen van dien. Judas. Drie en vier. Het is een van de enige brieven die geen hoofdstuk heeft. Maar wat erin staat, dat is niet mis. Het is niet de Judas Iscariot, want die was er al lang niet meer. Dus het is de andere Judas. Geliefden, alzo ik alle ijver doe om u te schrijven naar de algemene zaligheid, onze algemene, niet gemeen in de zin van oneerlijk, maar algemene zaligheid, zo heb ik de noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen is overgeleverd. Want dat is niet zo positief voor strijden, want het betekent dat je geen vrede met iedereen wilt. Dat betekent dat je dus het niet zo met iedereen eens kunt zijn. Het betekent dat je wel eens andere zaken naar voren moet halen dan dat. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, dat staat eigenlijk letterlijk, van ernaast naar binnen toe geslopen. Dus stiekem, ze zaten, ze hoorden er niet bij, maar zijn er langzaam maar zeker ingekomen. Die eertijds tot hetzelfde oordeel te worden opgeschreven zijn, dus dat wil zeggen, God wist daar ook al van. Goddelozen, dat woord wat daarvoor staat, ik noem ze even, want dat heeft te maken met murmureren. Dat woord goddeloos in de Bijbel, wat daar staat, is eigenlijk iemand die niet op de juiste wijze vereert. Die God niet op de juiste wijze vereert. En vandaar dan ook dat ik vaak vertaald heb met niet-vereerders. Maar mensen dus die niet God centraal stellen, maar wel proberen, hoe zou ik zeggen, met enorme manier van sympathie en met een enorme manier van doen alsof ze God centraal stellen, de boodschap net even zo verdraaien, want Satan heeft ze nodig in het volk van God, zodat het volk van God afwijkt. En dus allemaal andere ideeën gaat krijgen en visies gaat krijgen die niet meer gestoeld zijn op het woord, die niet meer gestoeld zijn op het levende woord en het leven door de geest, maar anders, waardoor het aspect weer op jou komt te liggen, op jouw beleving en hoe geweldig fijn het dan mag zijn. En hoe weer als je eens een keer niet blij bent, dan is de vraag, heb je dan geest wel ontvangen? Nou, ga zo maar door. Die de genade van onze God veranderen in losbandigheid moeten staan. Losbandigheid. Ah, oh, die heeft je toch vergeven? Dus maakt nu niet meer uit. Je bent vrij. Als je dat vindt, moet je doen. Maakt niet meer uit, want God oordeelt ons niet meer, want we zijn nu helemaal vergeven. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven, klaar. En daarmee onze Heer Jezus Christus verloochenen. Niet hun Heer, maar onze Heer Jezus Christus verloochenen. Nou, dan gaan we door. In vers 16. Deze, het gaat over diezelfde mensen die van buitenaf ingeslopen zijn. Deze zijn murmureerders. Altijd het beter willen weten. Altijd weer andere dingen hebben. Van buitenaf binnengeslopen, niet wedergeboren, maar wel gedaan alsof ze wedergeboren zijn. Misschien ook wel de juiste doopvorm hebben aangehaald. Maar we kennen misschien die gelijkenis van de zaaier, dat de Heer een akker heeft en hij zaait erin zijn zaad en 's nachts komt de vijand en die zaait er ander zaad tussendoor. En dat moet je dan ook nog laten opgroeien tot de oogst ook. Die kun je er ook niet uittrekken. Dus dat betekent dat er een bepaalde tijd komt dat de Heer dat andere zaad er dus uithaalt. En het zaad, het goede zaad bijeenbrengt in de schuur. Maar dat noemt de Bijbel als iets waar je maar rekening mee moet houden. Deze zijn murmureerders. En daar wordt dan bij gezegd, klagers over hun lot, over hun situatie, het lot of wat ze klagen, altijd maar verwijten. Verwijten over hun lot. Ze zijn altijd maar bezig met verwijten, ze zijn altijd maar bezig met klopt dit wel en dat moet als zo, dat moet als zo. En die wandelen naar hun eigen begeertes. En hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen. Het woord opgeblazen, dat kan het wel zo zijn, maar het woord is vaak, het woord onkos in het Grieks wordt vertaald met zelfverheerlijking. Praalzucht. Aanzien willen hebben. Dus zij spreken dingen vanuit een zeer grote manier van zelfverheerlijking. Het gaat om hunzelf. Om praalzucht. Om het feit dat zij de sprekers bij uitstek zijn. Klaar. En aanzien willen hebben. Macht willen hebben. En zij bewonderen terwijl zij bewonderen de aangezichten. Dus ze zijn sympathiek. Ze zijn leuk. Ze zijn open. En ze denken mee met je. Het boodschap van het gevoel. De boodschap van blijdschap. Wat heerlijk dat we deze dingen allemaal mogen meemaken. Maar het gaat om die aangezichten. Want dan kun je die aangezichten, dat wil zeggen de uiterlijke kant, gaan ze bewonderen. Wat fijn dat je dat zo beleeft, dat je dat zo voelt enzovoort. Dus waardoor mensen opgebeurd worden in hun ziel. Niet in hun geloof, maar in hun ziel, in hun persoonlijkheid. Wat in de wereld ook gebeurt. Met als gevolg dat zij er voordeel uit kunnen halen. Het gaat alleen maar om geld, het gaat alleen maar om aanzien, het gaat alleen maar om de macht, anders niks. Dat zijn murmureerders, zeker als het dan personen zijn die altijd kritiek hebben, die altijd weer ergens anders over willen praten en niet vanuit het levende woord van God, maar het woord van God gebruiken om een leer te verkondigen die hem past. En een van de grootste dingen die in het geloofswereld altijd weer speelt, is dat als ik de weg met de Heer Jezus omhoog wil gaan, als ik me wil laten trekken door de Heilige Geest, dan betekent het dat ik constant te maken krijg met afstervingspuntjes, dat dingen weer eens niet zo lopen, dat ik me eens een beetje vervelend en verraadloos voel, dat ik niet weet waarom, wat heb ik nou gedaan, en dan ga je bij jezelf te gaan, dan ga je maar zoeken en zoeken, wat het dan wezen mag, terwijl de Heer gewoon in je leven jouw dingen wil afleren, uit je wil halen op de een of andere manier. En ik moet leren op God te kijken en niet op mezelf. Van waarom voel ik me zo? Waarom ben ik zo bezig met dit? En waarom ben ik zo bezig met dat? Dat is wat de Heer graag in mijn leven wil afleren, zodat hij met zijn geest in ons die energie kan inbrengen. En het willen van de zaken van God, en dat we niet urenlang alleen maar kunnen praten over allerlei aardse situaties, die leuk zijn op hun tijd, maar die voor gelovigen niet de basis hoort te zijn. De gelovigen die hoort als basis te hebben het leven Gods. En dat betekent daar herken je elkaar in. En daarin probeer je met elkaar ook te communiceren. Dat daarnaast natuurlijk ook andere zaken wel eens voordoen, mag je in het licht van het evangelie en het licht van de Heilige Geest leren. En dat betekent niet dat je een blauwdruk hebt waarbij iedereen op dezelfde manier werkt. Maar het is wel degelijk zo. Het is wel degelijk zo dat God wil dat hij dat willen en dat inwerken in ons bewerkt. En als een mens niet wil, dan kan God dat werk dus niet in iemand doen. En dus gaat iemand murmureren. Dan gaat iemand dus op een morele wijze te werk. En dan gaat hij vanuit eigen begeerte, vanuit eigen visie, vanuit eigen gedachten. Nou, welke kant het dan ook uit. En het betekent dat God dus geduld heeft. Maar op een gegeven moment, als dat murmureren blijft, dan betekent het dat je uit de directe omgeving van hem gezet wordt. Dat betekent in de praktijk dat hij zijn genade van je terugtrekt. Als je dan niks anders wilt dan alleen maar je eigen weg, dan betekent dat je wordt overgelaten aan je eigen visies. En dan gaat het van kwaad tot erger. Met alle gevolgen van dien. Wel, het is een boodschap die even anders is als altijd het juichende, maar het is iets wat erbij hoort. Dat is één gedeelte. God neemt de persoon de aangezichten niet aan. Hij ziet het hart aan. En niks anders dan dat. Filippenzen zegt, even naar onze tekst toe te gaan, want daar zijn we dan toch ook ergens nog mee bezig, zeg maar. Filippenzen 2, vers 14b. Er is nog een andere manier waarop je die inwerking van God kunt tegenhouden. Dat moet je niet doen, maar goed, dat gebeurt nog alles. Met tegenspreken. Nou, dat woord, dat is eigenlijk geen uiteindelijk komt het op tegenspreken neer. Dialogismos. Daar zit het woord in, dialoog. Dialoog. Dat wil zeggen, met elkaar praten, discussiëren, met elkaar de inzichten. Inzichten delen. En dat is ook een van de problemen. Want als je gaat overwegen, dan ga je dus bedenken bij jezelf, kloppen die dingen nog wel of kloppen ze nog niet. En zo gauw ik dat doe, ga ik het woord van God onder mijn verstand zetten. Terwijl mijn verstand afhankelijk moet worden van God. En zo gauw ik dus de dingen van God onder mijn verstand zet, betekent het dat ik God verneder. Dat ik zijn woord verneder, totdat het mij behaagt. Dat is een andere vorm van arrogantie. Van een enorme vorm van arrogantie. Dit woord komt zo vaak voor in de evangeliën als het gaat om de fariseeën. Wat overlegt gij bij jezelf? Dialoog iets om met elkaar discussiëren. En zeggen van nou, wat moeten we daarmee doen met dat woord? Want als het zus is, dan do. En als we dat zeggen, dan zegt hij waarmee we niet geloofd. En als we dat zeggen, dan zeggen we ja, dat klopt ook niks van. Met andere woorden, nou ja, dan moeten we het maar zo doen. Dus discussies, gesprekken, ideeën om het van je af te houden in de regel. En dat zijn dialogismoi, dat we zeggen, redeneringen, dat is de intellectuele kant. Redeneringen, overwegingen, discussies, felle argumentaties, dat past er allemaal in. Dus Gods zaken, Gods woord, naar eigen inzicht interpreteren. Dat wordt veel gedaan. Valse profeten, veel leugenprofeten, die gaan altijd weer uit van het feit dat zaken van de Bijbel zo en zo moeten zijn. En je zult ze alleen maar herkennen en ook uiteindelijk herkennen als je in stille afhankelijkheid van God leeft en hem zoekt, zijn aangezicht zoekt en bereid bent om echt ook nu en in het vervolg alles prijs te geven. Dan leer je de zaak ontdekken, in het andere geval niet. En aangezien de meesten dat niet zullen doen, de meerderheid zal anders reageren, zoals het volk ook, betekent dat de mensen meestal naar de meerderheid kijken. Omdat ze zich in een meerderheid veilig wanen. En dat is nou net het punt. Het is wel goed dat het de minderheid is, want dan ben je dus aangewezen op God. Dan ben je puur persoonlijk aangewezen op de Heer. En op wat Hij heeft te zeggen. En om werkelijk door te gaan in dat woord, dat kost je echt alles. Je hebt het beloofd. Maar om het te doen, dat is het tweede wat de Heer nu aan ons gaat voltrekken. En dat wil hij maar al te graag. Dat is het waar het om gaat. De tegenspraak, niet die boze overleggingen die er zo moeten zijn. Matteüs 15, laat maar eens even een paar pakken. Matteüs 15, vers 19. Uit om discussie dat de apostelen wassen hun handen niet. En ja, dat is niet netjes natuurlijk. Hè? En je moet altijd je handen wassen. Wanneer dan ook. En dan zijn ze dus onrein. Hè? En dan zegt de Heer vers 17. Verstaan jullie er nog niet dat al wat de mond ingaat, in de buik uitkomt en heimelijk wordt uitgeworpen. Prachtige uitdrukking hè, voor naar het toilet gaan. Maar die dingen die de mond uitgaan, komen voort uit het hart. Niet die de mond ingaan, maar die mond uitgaan, die komen uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort, hier heb je ze, boze overdenkingen, bedenkingen, dit woord is dat. Dialoog is mooi. En dan vervolgens, dan wordt het dus gezegd, zal ik hem doodslaan? Zal ik die of die nemen? Zal ik dit doen? Zal ik dat stelen? Zal ik maar eens even mijn eigen voordeel bepraten en zal ik eens lasteren. Dat zijn allemaal die boze bedenkingen die dan vervolgens daaruit voortkomen. Die zijn het die een mens verontreinigen. En dus komt het ook uit het hart van een gelovige. Dat overdenken moet hij leren. De overwegingen, dat we zeggen, de zaken in de discussie van jezelf zetten. Dat verhindert dat God verder in zijn leven en in jouw leven zijn werk kan doen. En dat houdt tegen dat God het willen en de energie in ons kan bewerken. Mag ik dan helemaal niks over denken? Nou, dan gaan we even naar Psalm 1. Want overdenken is wat anders als overwegen. Overwegen is ter discussie stellen. Geluk gewenst, dat wel gelukzalig is altijd geluk gewenst, gefeliciteerd is dat. De man die niet wandelt naar de raad, het gaat steeds erger, naar het plan van goddelozen. Eerst wandelt hij. Vervolgens, Psalm 1. Dat is voor Nahum. Dus gefeliciteerd de man die niet wandelt naar overeenkomstig de raad, de plannen, de visie van goddelozen. En ook niet staat in de weg van zondaren, nog zit in de gestoelte des spotters. Hij krijgt een steeds stevige positie, zie je dat? Eerst wandelt hij naar de visie, dan vervolgens gaat hij in de weg van die zondaren zitten, lopen, staan zelfs, een positie krijgen, en vervolgens krijg je een luxe positie in de gestoelte van de spotters. Maar zijn welgevallen, zijn lust, zijn welgevallen is aan de wet, de onderwijzing van de Heer. Wet is onderwijzing, het Torah. En zijn wet, zijn onderwijzing, overdenkt. Wat bedoelt de Heer daarmee? Heer, wilt u het me duidelijk maken? Niet overweegt. Van klopt het wel of klopt het niet? Nee, je gaat uit van de Heer onderwijst mij, dus hij heeft mij wat te zeggen. Heer, komt u maar. Ik ben bereid om het te veranderen, wat het dan ook is, maar moet u het wel in mij bewerken. Dag en nacht, of het nu makkelijk is of minder makkelijk. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, waterverdelingen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het blad niet afvalt. En al wat hij doet zal voorspoedig zijn. Gelukkig. Oké, voorspoedig zijn staat er letterlijk. Met andere woorden, overdenken van het woord, dat is prima. Maar zo gauw je het woord in jouw eigen overwegingen neemt, dan betekent het dat het woord zijn kracht verliest. En dan is het alleen nog maar de visie en de gedachtegang van de mens. Je kunt je afvragen, dat heb ik ook vaak genoeg gehad, ja, klopt het dan wel? Naar wie moet je er nog toe? Als het dan zo onduidelijk is. Het is zo dat mensen als Korach, dat en Abiram hadden behoorlijk wat invloed op het volk. Anderen ook. En die invloed die vertaalde zich dan op een gegeven moment in de gehoorzaamheid aan de Heer. De Heer maakt één ding duidelijk. Wie zijn ziel verliest. Wie bereid is om zijn eigen ik, zijn eigen gedachten, zijn eigen gevoelens te kruisigen. Dat we zeggen over te geven aan Jezus Christus. En werkelijk te zeggen, Heer, ik zit met een heleboel geklooien in mezelf. Ik zit met een heleboel dingen die ik misschien hartstikke helemaal verkeerd heb geïnterpreteerd of wat dan ook. Maar hier ben ik. Komt u maar. En dat doe je niet één keer, omdat je toevallig een mooie zonnige dag hebt. Maar dat is elke dag. Dat betekent dat je je voortdurend overgeeft aan de Heer Jezus Christus in gebed. En niet alleen in gebed, maar ook in de daadwerkelijke praktijk. En zegt, Heer, gaat uw gang maar. Dan is het gekke aan de ene kant dat je het gevoel hebt dat je steeds minder grip hebt op dingen. Dat klopt ook, want zolang jij zelf nog op bent, heb je grip op de dingen. En wil je ze naar jouw hand zetten. Maar als het de Heer is die door je heen gaat werken, krijg je er steeds minder grip op voor je gevoel. Maar het aparte is dat je wel steeds meer zekerheid en steeds meer rust en steeds meer vrede vanuit het woord en vanuit de Heilige Geest krijgt. Dan is het altijd terug te vinden in het woord. Altijd is het woord. Het woord is zo uitgebreid dat geen enkele situatie in deze wereld, van gelovige of ongelovige, er niet in staat. Hoe het ook zijn mag, wie ook waar geleefd heeft of wat ook, het staat altijd in de schrift. Niet dat we dat altijd weten, maar het staat erin. En dus betekent dit dat de Heer voor elke situatie, voor elk mens, voor elke omstandigheid een antwoord heeft. Maar ik kom daar nooit achter als ik met mijn visies, met mijn gedachten overeind blijf. Dus die weg van het kruis, dat is niet leuk. Het is veel leuker als je weet dat de Heer je allemaal zegent. En dat de Heer je van alles wil geven. En dat hij je veel geweldige blijdschap wil geven enzovoort. Maar daar gaat de weg van de kruisiging aan vooraf. De kruisiging wil niet zeggen dat ik nu, nou ja, met kerst, of nee, met Goede Vrijdag, zoals sommigen doen, dan maar aan een kruis me laat spijkeren enzovoort, om een beetje Jezus te willen zijn. Maar het kruis heeft te maken met bereidheid om de macht van jezelf, de vorige keer heb ik het al even over gehad, in de handen van de Heer te leggen. Dat is hartstikke moeilijk en de Heer gaat het ons leren. En je krijgt de kans. En wie dat ook daadwerkelijk doet, die heeft een andere geest. En die andere geest, die gaat in tegen de meerderheid die het belachelijk vindt. Die het belachelijk vindt dat je nog het woord van God centraal hebt. Want de Heilige Geest gaat jou visioenen geven. Die gaat jou dingen leren. Die gaat jou prachtige situaties geven. Dat staat toch ergens in het woord? Ja, maar daar staat nog meer in. En om het woord te leren, wil zeggen dat God zijn geest aan ons moet geven. Want de Heilige Geest, die leidt ons naar de volledige waarheid. En niemand anders, geen enkel mens. Alleen leef je vanuit de Heilige Geest, dan zal de Heer je ook openbaren waar en wie in zuiverheid leeft, denkt, spreekt. En dat wil niet zeggen dat iemand niet een fout kan maken, maar het betekent dat de eerlijkheid en oprechtheid van God en het leven van God daar onverkort in zit. En dat is de verantwoordelijkheid die heeft ieder gelovige voor zich. Maar ga je die weg, om dan af te sluiten met Filippenzen. Dat moet dan, gaan we na de vakantie weer verder, want het blijft spannend. Vers 15. Opdat gij onberispelijk en oprecht, het staat het woord, ongemengd bent. Niet een mengsel van het woord van God en ook nog visies van anderen. Kinderen Gods te midden van een krom en verdraaide generatie. Denk erom, dat woord, hier wordt bedoeld het volk van God. Niet de wereld, maar het volk van God. Die voor een groot gedeelte krom en verdraaid is, maar over een volgende keer. Dat, als je die dingen doet en zo de inwerking van Gods geest en de energie en de wil van hem, het willen van hem, krijgt en ontvangt, want het is echt genade als je dat krijgt, dat je eindelijk niet meer vanuit je eigen denken hoeft te leven, dan betekent het dat God zegt, kijk, ik heb daar en daar heb ik sterren op aarde. Te midden van al die duisternis zie ik sterren, lichtgevende, mijn licht die daarin leeft en die daarin ook zijn licht geeft. En die lichten, die wil ik maar al te graag bij me hebben. Tot zover.
Ben, je zegt dat krom en verdraaid geslacht.
Ja, dat heeft hier te maken met, in de eerste instantie, ja, moest je krom en verdraaid, wil zeggen die de boodschappen van God afwijzen, die ten anders draaien. Het is niet al in de wereld. Oh. Dat is veel makkelijker. Daar ben je al uit, zo gauw je dus wedergeboren bent. Maar het probleem is dat heel veel mensen zich meten aan die wereld waar ze uitkomen. Maar je moet je daar niet aan meten, je moet je meten aan God. En dat betekent dit, dat je te midden van het volk van God, dat zie je hier ook weer, mensen hebt die echt in afhankelijkheid van God leven. Maar goed, dat daarover een volgende keer. Ik heb nog een vakantie de tijd om dat nog verder te gaan uitwerken. Vader in de hemel, als het gaat om diegenen die werkelijk van Christus zijn, dan zijn dat diegenen in wie u uw werk kunt doen. En die op wat voor manier dan ook zich afhankelijk weten van u. En die blij zijn met ieder contact waarin het leven van u gedeeld kan worden. We danken u dat u ons die contact ook geeft. Dat het er ook om gaat. Dat we in elkaar u mogen herkennen. Het leven van u mogen herkennen. Het woord van u mogen ontdekken. En zo in geest en door geest elkaar mogen ontmoeten en spreken. Ook als het gaat om plaatsen en posities die je hebt in deze wereld. En aan de andere kant ook daar eigenlijk niet meer bij horend. Want die ambivalente situatie van aan de ene kant uit de wereld en aan de andere kant lopen we er nog tussen. Als vreemdelingen, als buitenstaanders eigenlijk. Dan betekent dat dat we ook leren dat we dat werkelijk zijn. En dat we ons niet gaan conformeren opnieuw met alles in deze wereld. We mogen er gebruik van maken, heb u gezegd, maar het betekent niet dat we ons daar op moeten blindstaren of daarvan afhankelijk moeten worden. We danken u dat u ons leert om in die weg ook verder te gaan. Maar dat u ook leert dat het niet wil zeggen dat iedereen dat zal doen. En daarom is het ook zo belangrijk, Heer, dat we ons steeds weer naar u toe begeven en zeggen, Heer, geef mij wijsheid, geef mij inzicht. Vervul mij met uw Heilige Geest, elke dag weer. Want elke keer als wij in deze wereld rondwandelen, ontmoet uw geest in ons andere geesten, andere werelden. En betekent dit dat we daar steeds weer in dat soort contacten ook steeds weer confrontaties of bepaalde vormen van ontmoeting hebben. En wij uw geest weer nodig hebben. We danken u dan ook dat u die niet met mate geeft. En dat de werking van uw geest niet leidt tot allerlei visionaire situaties, maar dat ze simpelweg leidt tot een vernieuwing van het hart, een vernieuwing van onze ziel. En een leven waarin u met uw woord meer en meer ons leidt. We danken u dan ook dat we leren mogen van u om er niet tegen in te gaan, tegen uw woord, tegen uw leven. Om er niet tegen in te gaan. En als dat het geval is en we zijn er niet zeker van, dan mogen we u vragen, zoals ook David vroeg, van Heer, is er nog een weg in mij die niet goed is? En leid mij dan op de levende, op de eeuwige weg. Want ik kan soms niet zelf altijd zien en doorhebben of mijn denken en of mijn gerichtheid steeds op u is. En dus hebben we daar u altijd weer om te vragen en ons altijd weer te geven, opdat die dood en opstanding steeds verder en meer in onze weg, in ons leven geschiet. Dank Heer dat we dat mogen weten. Maar hoe we daarmee omgaan, dat is een zaak tussen u en ons persoonlijk. We danken u dat we elkaar daarin dan ook mogen bemoedigen en sterken. En u mogen zien als degene die ons leidt. Leidt naar uiteindelijk dat beloofde land. Leer ons om op uw woord te vertrouwen. Om uit te gaan van dat wat uw woord zegt. En niet wat de een roept en de ander roept. Maar dat we zo mogen leven dat u centraal staat in ons denken, in ons spreken en ook in onze keuzes. Heere, uw naam zij gedankt, uw naam zij geprezen. We danken u ook voor dit afgelopen jaar, voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om hier in Ermelo Bijbelstudie te houden, voor het feit dat we dit huis ook van u hebben gekregen om daar ook samen te kunnen komen. We danken u voor de bereidwilligheid van Dick en Joke. We danken u voor de bereidwilligheid om steeds weer te komen, om met uw woord en met de dingen van uw woord ook verder te gaan. Daar waar mogelijkheden genoeg zijn om iets anders te horen. We danken u. We danken u dat u een God bent die ons leven echt wil leiden, ons wil vernieuwen en ons wil vervullen met alles wat u ter beschikking staat. Waarom? Omdat u ons lief hebt. En omdat u ons lief hebt, pakt u ons soms aan. Moeten soms dingen weg die niet altijd even leuk zijn, maar die wel uiteindelijk tot ons leven leiden. En dat is wat u ziet. U overziet veel meer en veel dieper onze toekomst dan wij ook maar kunnen weten. Daarom, Heer, danken we u voor al die keren dat we ook van u mochten genieten. Dank u wel voor de weg die u met ons wilt gaan. We stellen ons in uw hand, we geven ons aan u over en danken u voor de genade, voor de werking van de kracht van uw geest, voor de wens dat u het willen en de energie in ons wilt brengen. Leer ons om ons daaraan over te geven aan u. Amen. Thank you.